Wel, ik hoop dat jullie mijn 1 april grap hebben overleefd. En als je dacht 1 april grap, dan hoop ik niet dat je echt een ticket naar Saturnusmaan Titan hebt geboekt. En ik ga vandaag weer hebben over de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel van april 2025. En ik had zo gedacht, laten we eerst maar even de vervelende onderwerpen doornemen, de politieke onderwerpen, en dan kunnen we daarna gewoon hebben over interessante wetenschappelijke resultaten. Dus, here we go. Laten we allereerst beginnen met het nieuw beoogde hoofd van NASA, dat is Jared Isaacman. Hij is commercieel astronaut, hij is een miljardair geloof ik, en hij is naar voren geschoven als beoogd hoofd van NASA. Hij is ondervraagd in een senaatcommissie op 9 april. En daarin wilden ze natuurlijk weten, wat ga je dan eigenlijk allemaal doen als je hoofd van NASA wordt? En wat is je strategie? En in dat interview schijnt hij gezegd te hebben dat hij denkt dat NASA zowel naar de maan als naar Mars kan gaan. En ik dacht dat hij dat ook bedoelde met mensen. Wat interessant is, want dan kom ik op mijn volgende punt. Want het Witte Huis wil nog steeds flink het mes zetten in het budget van NASA. Dus dat gaat wel moeilijk worden. En daar gaat hij ook waarschijnlijk wel achterkomen als ze dat gaan doen. Er moet nog een hoop gebeuren voor ze dat voor elkaar krijgen. En ik hoop dat ze dus niet voor elkaar krijgen, die halvering van het wetenschappelijke budget met name. Want dat betekent nogal wat. Er zijn wat artikelen verschenen waarin wordt gezegd wat dat voor gevolgen zou hebben voor wetenschappelijke missies. En dat zou onder andere betekenen het einde van de nieuwe ruimtetelescoop, de Nancy Roman Grace Telescoop. Dat is een telescoop ter grootte van de Hubble Space Telescope, maar dan met een veel breder blikveld en natuurlijk de allerlaatste nieuwe technologie, CCD-camera's en dat soort zaken. En die telescoop kan gebruikt worden voor de zoektocht naar wat donkere materie, donkere energie is, maar ook kan ermee gekeken worden naar gravitational lensing. Dus je kunt daar bijvoorbeeld mee losvliegende planeten die geen ster hebben waar ze ronddraaien mee detecteren. Dus je kunt daar heel ontzettend veel mee doen. Sowieso met zo'n telescoop met een breed blikveld kun je dus gaan kijken naar kleine dingen die wijzigen aan de sterrenhemel over tijd. En dat is altijd levert heel interessante resultaten op. Maar goed, niet als die niet gelanceerd wordt natuurlijk. De telescoop wordt op dit moment, as we speak, in elkaar gezet. De onderdelen staan bij elkaar in de cleanroom. Dus over 2 jaar zou die gelanceerd moeten worden. Maar ja, er moet natuurlijk wel budget zijn om dat te doen. Mars Sample Return verbaast me niet dat niet populair is dan. Want dat is natuurlijk een enorm duur project. Dat gaat over enkele miljarden dollars. En opvallend genoeg ook een helemaal niet zo verschrikkelijk dure missie. De Da Vinci Plus afdalingszonde voor de atmosfeer van Venus. Dat ons zou moeten gaan helpen met, is Venus ooit nat geweest? Wat voor stoffen zitten in de atmosfeer? Dat zou dan niet doorgaan. Dat zou ik ook wel jammer vinden. Dan is het dus tijd voor het wetenschappelijke nieuws. En ik heb nogal veel te melden. Ja, het is bijna allemaal wetenschappelijk. Maar ik heb hier en daar nog wat interessante afwijkingen van die regel. We beginnen bij Mercurius. En Mercurius is een beetje een gekke planeet. Ja, voor ons leken, als we kijken naar Mercurius en we houden het naast het plaatje van de maan, dan lijkt het bijna hetzelfde. Het is een grijze bol met hoop kraters erin. En Mercurius heeft dan niet van die lavazeeën, gestolde zeeën, zoals de maan, maar voor de rest lijkt het toch bijna hetzelfde. Maar astronomen kijken daar heel anders tegenaan. Als die kijken naar Mercurius, dan zien zij een planeet met een hele aparte samenstelling. Het is namelijk een planeet met heel veel metaal, heel veel ijzer en een dunne laag gesteente eroverheen. En de vraag is nog altijd hoe dat ontstaan kan zijn. En nou, er zijn allemaal ideeën over geweest, maar er is onlangs een paper verschenen van een aantal wetenschappers en die hebben allerlei botsingen van protoplaneten in een simulatie gedaan en gekeken, hoe kom je nou tot een resultaat dat lijkt op Mercurius? En hun conclusie is, het beste is als je 2 protoplaneten neemt van ongeveer dezelfde grootte, die een soort schampbotsing hebben en daarna versmelten. En dan krijg je inderdaad iets wat lijkt op wat Mercurius nu is, tot op ongeveer 5% van de massa. En ook redelijk overeenkomend met de ijzerkern die Mercurius heeft. Dat is uiteraard niet het einde van het verhaal. Dat is meer een soort van ondersteuning van het verdere onderzoek door de BepiColombo-missie van Europa en Japan. Maar dan kunnen ze dan in ieder geval kijken of ze die hypothese, die theorie, kunnen bevestigen of ontkennen. Dan Venus. Daar heb ik wat nieuws van eigen bodem. Heel leuk. We hebben namelijk nog altijd een radiotelescoop in Drenthe staan. De Dwingelo-telescoop. En hoewel die niet meer gebruikt wordt voor de wetenschap, want de telescoop is gebouwd, is geopend in 1956, hij wordt dan wel altijd gebruikt door de Stichting Cambras. En die doen allerlei zaken voor onderwijs en voor geïnteresseerden, voor amateur radiozenders. Die kunnen daar hun ei kwijt. En daar zo wordt die telescoop nog altijd heel goed gebruikt. Je kunt er natuurlijk best wel leuke dingen mee, ook al is het niet de allerlaatste technologie. Een van de dingen die ermee kan, is een signaal naar Venus sturen en dat eraf ketsen van de planeet en dat dan weer ontvangen. Dat heet een Earth-Venus-Earth bounce. En dat hebben ze voor het eerst voor elkaar gekregen in maart, toen Venus redelijk dicht bij de aarde stond. Venus stond op een afstand van 42 miljoen kilometer. En het is de tweede keer dat dat gebeurd is door amateur radioastronomen, noem ik ze maar eventjes. Eén keer eerder is dat in Duitsland ook gedaan. En het is heel veel gedaan vroeger met bijvoorbeeld de Arecibo-telescoop en de Greenbank-telescoop. Maar dat zijn echt hele grote radiotelescopen. Dan ga ik naar de maan. Niet persoonlijk overigens, maar naar het onderwerp de maan. We hebben een NASA-camera, ShadowCam, een heel gevoelige camera die meevliegt op een Koreaanse orbiter. De Danuri-orbiter. En die telescoop die is heel gevoelig en daardoor zien we allerlei dingen die we voorheen niet konden zien in de permanent beschadigde kraters op de maan. En de reden dat die camera natuurlijk gelanceerd is, is omdat ze willen weten, zit er waterijs in die kraters? Maar met die nieuwe beelden hebben ze dus heel veel materiaal van heel veel nieuwe kraters in die permanent beschadigde delen van de maan. En ze hebben nu kunstmatige intelligentie gebruikt om al die kraters te detecteren. Oké, ik zit zelf redelijk in het datawereldje en de term kunstmatige intelligentie kan echt heel veel verschillende dingen betekenen die niet helemaal hetzelfde zijn. Maar wat ze hebben gebruikt, ze hebben een algoritme gebruikt dat heet YOLO-V8 en dat staat voor You Only Look Once versie 8. En dat is een algoritme waarbij je het algoritme traint op heel veel foto's van de maan met kraters, waarbij je dan aangeeft, dat is een krater. En dat is vaak dan ook door burgerwetenschappers gedaan op sites als Zooniverse. En vervolgens kan het algoritme dan zelf nog meer kraters vinden in andere foto's. En dat hebben ze nu gedaan en ze hebben 1 miljard kraters gevonden op de Zuidpool van de maan die we voorheen nog niet kenden. Ik heb nog veel meer over Zuidpool van de maan en waterijs op de maan. Een van de dingen wat interessant is aan die Zuidpool van de maan, er komt dus geen zonlicht of bijna geen zonlicht in. Ik heb al eens eerder verteld, ze zijn waarschijnlijk niet helemaal donker. Maar een van de dingen wat er niet veel terechtkomt is het ultraviolet licht van de zon. En dat brengt weer iets interessants met zich mee. Want waar je normaal gesproken, als je op de maan loopt, je niet hoeft zorgen te maken dat je het oppervlak vervuilt met microben van de aarde, want die gaan onmiddellijk dood door de enorme hoeveelheid ultraviolet licht. Bij deze permanent beschadigde kraters is dat toch net even anders. En daar was onlangs een paper over van, daar moeten we misschien toch even over nadenken voordat we met onze vuile voeten in die kraters lopen. Want de microben die je daar aanbrengt, weliswaar gaan die daar niet tot leven komen, want er is natuurlijk geen atmosfeer, er is geen goede biotoop voor enig leven om daar tot bloei te komen. Maar het betekent wel dat je het pristine waterijs wat er in die kraters zou kunnen zitten gaat vervuilen met je eigen organische materiaal van de aarde. En ja, misschien willen wetenschappers daar nog extra onderzoek naar doen wat voor organische stoffen er in dat ijs eventueel nog zitten van origine. En dat wordt dan heel erg lastig. Ik denk dat dat ongeveer de strekking van het verhaal was. Ja, en verder natuurlijk als je dan dat waterijs gaat gebruiken als drinkwater. Dan zou je natuurlijk ongetwijfeld nog iets moeten doen dat te maken dat dat inderdaad voor mensen, zeg maar, aqua potabele is, zoals het dan heet, als je op vakantie bent. Dan moet er vast nog wel het een en ander gebeuren, maar dan moet je dus ook even opletten dat je dus niet je eigen bacteriën daar dan weer in gaat terugvinden. Nog meer over water op de maan. Het wordt een steeds populairder onderwerp, zal je wel merken. Op de achterkant van de maan is het mogelijk droger dan de voorkant van de maan. Oké, kleine nuance. Oké, we hebben van de voorkant van de maan heel veel monsters. Van de Apollo-missies, van de Luna-missies van de Sovjet-Unie, van de Chinese Chang'e 5-missie. En van de achterkant van de maan hebben we sinds vorig jaar dus ook een monster, namelijk van de Chinese Chang'e 6-missie. En die monsters worden nu onderzocht. Je ziet nu dat het onderzoek begint op te komen. Want die monsters hebben die allerlei laboratoria bereikt en daar wordt nu allemaal, we hebben nu allemaal bevindingen bij gedaan. En een van die bevindingen is, we weten dat van het materiaal van de voorkant van de maan, natuurlijk stroomt daar geen water, maar in diverse kristallen vinden ze wel wat watermoleculen terug. En het is niet veel, maar er is wel wat. Maar ze hebben nu dus monsters van de achterkant van de maan. En een van de interessante dingen waarom de Chang'e 6 landde in het gebied waar hij geland is, is omdat dit een heel oude inslagkrater is dat de topkorst, de toplaag van de maan heeft weggeslagen. En daardoor kunnen ze dus monsters nemen, daardoor konden ze monsters nemen van de mantel van de maan. Dat is de laag onder de korst. En die mantel, dat mantelmateriaal hebben ze nu onderzocht en dat blijkt redelijk droog te zijn. Van alle maanmonsters is dat het meest droogste materiaal wat ze tot nu toe hebben gevonden. Betekent dat de mantel van de maan aan de achterkant van de maan droog is en dat dat misschien iets zegt over het verschil tussen de voor- en achterkant van de maan? Nou, dat is natuurlijk wel heel veel conclusie die je daar probeert te maken op basis van één monster. Meer monsters van de achterkant van de maan zullen waarschijnlijk nodig zijn. En er zal ongetwijfeld in de toekomst nog wel het nodige gaan gebeuren met misschien commerciële missies. Er zijn inmiddels ook Amerikaanse missies naar de achterkant van de maan soort van gepland. Dus dat zullen we zien. En nog meer over waterijs op de maan. We hebben begin dit jaar de NASA-missie Lunar Trailblazer gezien. Een missie die dat water in kaart had moeten brengen. En die missie is gefaald. En daar is niet zo snel een opvolger voor. Maar verrassend genoeg is er nu een programma gestart vanuit de DARPA. Het Instituut van Amerikaanse Defensie voor Innovatie. En die we hebben gezegd, we willen graag dat iemand een satelliet voor ons gaat bouwen die onderzoek gaat doen naar waterijs op de maan. En misschien denk je van, wat moet het Pentagon in vredesnaam met waterijs op de maan? Maar die denken echt wel een stapje verder al. Die denken van, ja, als er straks waterijs op de maan blijkt te zijn en dat gaat gebruikt worden voor brandstof. Ja, Amerikanen willen toch heel graag grondstoffen zeg maar onder controle hebben. Of in ieder geval weten wat er allemaal gaande is en wie wat gebruikt. En dus willen ze gewoon weten, oké, waar is dat waterijs en waar zou eventueel misschien mijnbouw op de maan gepleegd gaan worden om dat waterijs te gebruiken. En dat is niet de eerste keer dat het Pentagon aangeeft geïnteresseerd te zijn in het zogenaamde cislunar space, het gebied rond de maan. Deze LASSO, deze Lunar SC via Small Satellite Orbiter, wat een slechte afkorting, maakt verder niet uit, gaat ook rechtstreeks rapporteren aan het US Space Force, wat de uitkomsten zijn. Hopelijk, en ik denk ook wel, dat ze de data ook gaan delen met de wetenschappelijke wereld. Ja, dan gaan we kijken naar nog meer water, maar dan bij onze eigen planeet Aarde, want we hebben natuurlijk daar heel veel van. Maar de vraag is, hoe is dat water in die oceanen, zeeën, meren gekomen? Hoe is dat op aarde gekomen? En waarom is dat een probleem? Nou, het idee is dat de aarde gevormd is uit een stof- en gasschijf, de protoplanetaire schijf rond de zon, toen de zon gevormd werd. En dat materiaal, ja, die zon was toen nog heel erg heet en actief. En dat materiaal, als daar water in zat, dan zou het volgens de theorie verdampt zijn en weggeblazen door de zonnewind. En dat betekent dat als daarna uit dat materiaal Mercurius, Venus, de Aarde en Mars gevormd zijn, dan moet op de een of andere manier water later bij Aarde zijn gekomen. En best veel. En er waren wat theorieën over dat dat met kometen was gebeurd, maar dat bleek niet helemaal steken te houden. Dat bleek uit onderzoek van de Rosetta-missie. Dus zijn ze gaan kijken naar asteroïden, waar best wel veel water heeft ingezeten. Maar een best wel invloedrijke paper die deze maand uitgekomen is, die vraagt zich af, was dat materiaal waar de aarde is opgebouwd echt wel zo droog? En ze hebben specifiek gekeken naar waterstof, want als je waterstof hebt, dan kun je water later nog wel vormen. En ze hebben gekeken naar een speciaal soort meteorieten, genaamd enstatietchondrieten. En die enstatietchondrieten, daarvan denken we dat ze uit hetzelfde materiaal zijn gevormd, heel oud materiaal, waar de aarde is gevormd. Dus we hebben zeg maar wat leftovers daar nog van. En dus zou je kunnen zeggen, als je die enstatietchondrieten gaat onderzoeken, dan, en je vindt daar water in, dan zou je kunnen zeggen, er zat wel waterstof in dat materiaal. Probleem is alleen, als zo'n enstatietchondriet op aarde valt, onze aarde is nogal nat. Dus hoe weet je dan dat het water er niet later ingekomen is? En ze hebben nu grondig onderzoek gedaan daarnaar. Ze hebben gekeken dus naar waterstof. En ze hebben in het lab een behoorlijke hoeveelheid waterstofsulfide gevonden in die meteoriet. En ze hebben aan kunnen tonen dat dat dus niet van aarde, dat het er niet later bijgekomen is. En dat is best wel groundbreaking. Dat is best wel belangrijk. Want dat betekent dus dat dat materiaal wel veel waterstof had waar water later uitgevormd kan zijn. En dat die oceanen misschien niet door kometen of asteroïden bij aarde gebracht hoeven te zijn. Of niet, tenminste niet alles. En dat is iets wat best wel wat, wat aandacht heeft gekregen. In ieder geval in de astronomische wereld. Een ander artikel wat in ieder geval mijn aandacht even kreeg, ook over de aarde, is gebruikten onze verre voorouders tijdens het verschuiven van de magnetische polen zo rond 41.000 jaar geleden zonnebrand. En zij zeggen, zonnebrand, maar ze hadden toen nog geen trekpleister of kruidvat in de buurt. Hoe komen onze verre voorouders, onze Homo sapiens, aan zonnebrand? Dat is een paper dat zegt, het valt ons op dat tijdens de zogenaamde La Chance excursie, dat is een periode dat het magnetisch veld van de aarde, die polen van plaats wisselde over een wel langere tijd, 41.000 jaar geleden, dat de Homo sapiens toen opeens kleding zijn gaan ontwikkelen, niet in samenwerking met Balenciaga of Prada, maar ze zijn kleding gaan ontwikkelen die beter afsloot, dat beter bescherming bood tegen eventuele UV-straling en dat ze zich, dat ze oker zijn gaan opgraven. En oker kun je, als je je gezicht insmeert met oker, dan ben je ook beschermd tegen ultraviolet straling. Want dat is het punt. Tijdens dat omklappen van de polen is het magnetische veld op een zeker moment, een langere tijd, veel minder sterk. En we hebben het over slechts 10% van de sterkte van het huidige magnetische veld. En dus, als je daar niet tegen beschermt, dan kun je dus allerlei huidkanker krijgen en dat soort zaken. En daar moesten ze iets tegen doen, ook al wisten ze niet dat ze dat moesten doen, dat het probleem was. Maar het valt op dat ze meer in grotten zijn gewoond rond die tijd. Dus het klinkt als een soort van oorzaak en gevolg die er misschien zouden kunnen zijn, maar we weten niet zeker. Maar de paper gaat nog iets verder, want ze zeggen ook iets over Neandertalers. Want de Neandertalers die zouden dan rond die tijd ongeveer uitgestorven zijn. En dat zou dan zijn omdat de Neandertalers de technologie van dat insmeren met oker en kleding maken niet onder de knie zouden hebben, terwijl wij het wel hadden. Ik had even wat mensen online gevraagd van, vinden jullie dat steek houdt? En er zijn best wel mensen die zeiden, dit is maar slechts een van de vele wetenschappelijke papers die denkt uit te kunnen leggen waarom de Neandertalers zijn uitgestorven, dus join the club bijna. En de paper gaat nog ietsje verder en toen was ik ze echt een beetje kwijt, want ze zeiden ook van het valt ons ook op dat rond die tijd mensen grotkunst zijn gaan ontwikkelen en muziekinstrumenten. En toen dacht ik van, wat heeft dat in vredesnaam met het verschuiven van de polen te maken? Ik ben even helemaal het spoor kwijt wat het verband daarmee is. Maar goed, Wie weet. Wie weet heeft het mee te maken, maar er zal vast meer onderzoek naar gedaan moeten worden om dat echt te kunnen bewijzen. Door naar Mars. We hebben onder andere resultaten van analyses van de Curiosity rover. De Curiosity rover die al sinds 2012 op Mars rondrijdt. En de Curiosity rover is een rover met een lab aan boord. Ze kunnen daar dus monsters aanboren en dat in het lab stoppen. Dan gaat het in een oven, dan wordt het behoorlijk verhit. En daarna gaat het door een aantal instrumenten. Ik heb een laboratoriumachtergrond, dus ik ken een aantal van die instrumenten. Het gaat onder andere om een gaschromatograaf en een massaspectrometer. En ze hebben daarmee een aantal interessante lange koolstofatomen gevonden. Misschien weet je nog wel van je chemielessen, die bouwpakketjes, die bouwsetjes waarbij je dan rode koolstofatomen aan elkaar kon klikken. En als je dan twee van die koolstofatomen aan elkaar klikte met drie waterstofatomen aan beide kanten, dan had je ethaan, had je drie koolstofatomen, had je propaan, dan butaan, dan pentaan. En als je dan 10 aan elkaar hebt, dan heb je decaan. Met 11 heet het undecaan en met 12 heet het dodecaan. En die drie stoffen, decaan, undecaan en dodecaan, die hebben ze gevonden met de Curiosity rover. Dat was nog best lastig, want het lab is eigenlijk niet bedoeld om zulke complexe stoffen te vinden. De monsters, deze analyse is gedaan, notabene, in 2013. En dan kun je denken, waarom duurt het 12 jaar om dit resultaat te presenteren? En dat is omdat je, als je zo'n monster in dat lab van Curiosity stopt, het sample analysis en het Mars instrument, dan komt er niet uit dodecaan gevonden. Nee, er komt een grafiek uit met allerlei piekjes en dalen. En wat ze eigenlijk hebben moeten doen is die analyse met een vergelijkbaar lab op aarde nadoen en dan kijken, als we dit in stoppen, komt er dan dat grafiekje eruit ongeveer. En dat is wat ze gedaan hebben. En wat ze eigenlijk daarna nog hebben gedaan, ze hebben heel specifiek vetzuren in dat lab gestopt op aarde en dan kregen ze ook deze resultaten eruit. Dus het mogelijke oorsprong van deze lange koolstofketens is vetzuren en dat zou eventueel kunnen wijzen op leven. Complexere moleculen kan het lab eigenlijk niet onderzoeken, want het had namelijk dat doel niet, maar mogelijk met de monsters die de Perseverance rover aan het aanboren is, als we die ooit naar aarde brengen, dan gaan we daar misschien meer over kunnen weten. Een andere analyse die resultaat heeft opgeleverd van de Curiosity rover, ze hebben eindelijk gevonden waar de dikkere atmosfeer van Mars naartoe gegaan is. Mars, en dat blijkt wel uit allerlei analyses, heeft vroeger een veel dikkere atmosfeer gehad dan het nu heeft. Nu is de atmosfeer slechts 1% van onze aardse atmosfeer, maar het lijkt er sterk op dat het ooit een dikkere atmosfeer was. En die zou dan bestaan hebben voornamelijk uit kooldioxide. En de vraag is van, waar is die kooldioxide dan naartoe gegaan? Want een grote vraag is nog altijd van, oké, het is wel redelijk duidelijk dat het geval is, maar als er zo'n dikke atmosfeer was geweest en je hebt ook water op het oppervlak, waarom vinden we dan niet allerlei gesteenten dat normaal vormt in een dikkere kooldioxide atmosfeer met water en rots? En het type mineralen wat we daarbij verwachten dat er zou gaan vormen, heten carbonaten. Dat heeft niks met varkensvlees te maken. We hebben het over carbonaten met een C en dat zijn moleculen met CO3 in de chemische formule. En dat is afkomstig van CO2, kooldioxide. Nou, dat hebben we nooit kunnen vinden met satellieten. Die hadden die carbonaten echt wel kunnen detecteren, maar dat is niet gelukt. Ze hebben ze niet gevonden. En de Curiosity rover heeft ontdekt waarom, want ze blijken onder een laag gesteente te liggen. De Curiosity rover heeft eindelijk die carbonaten gevonden. Het vond namelijk een mineraal dat heet sideriet. En dat is een carbonaat gevormd met ijzer. En dat geeft nu aan, oké, er is wel degelijk die dikkere atmosfeer geweest, maar het bewijs daarvan ligt onder een paar lagen in de gesteenten. Dan is de Perseverance rover nog altijd bezig om allerlei monsters aan te boren die hopelijk ooit naar aarde gebracht worden. En de Perseverance rover is eind vorig jaar de kraterrand van de Jezero-krater, waar het ingeland is, beklommen. En nu hij op die kraterrand staat van 135 meter hoog. Nu zijn daar, blijken er allerlei interessante gesteenten te liggen. Een van de gesteenten waar NASA heel erg geïnteresseerd in was, was het zeer oud gesteente. Dat was een van de dingen waar ze dus echt naar op zoek waren. En ze hebben dat gevonden, want er bleek een stuk steen te liggen wat 3,9 miljard jaar oud is. En dat is dus van ja, het begin, echt de beginperiode van Mars. En dat kan dus heel erg interessant zijn als we dat naar aarde kunnen brengen. Interessant was ook wel om te lezen dat ze ook andere monsters hebben aangeboord in die omgeving. En dat het niet wilde lukken om het kapje op het monsterbuisje te zetten, omdat er zoveel materiaal in zat. Ze zijn er maar liefst 13 marsdagen mee bezig geweest om zeg maar dat bovenkant van dat buisje schoon te krijgen, zodat de dop er eindelijk op kon, zeg maar. Nou, door naar de asteroïden. En natuurlijk een asteroïde die heel erg in de picture is geweest de afgelopen maanden, is een asteroïde genaamd 2024 IR4. En dat was omdat er een kleine kans was dat hij op aarde zou inslaan. Inmiddels hebben we dat aardig kunnen uitsluiten. Maar de James Webb Space Telescope heeft er toch even een blik op geworpen. En we weten inmiddels beter hoe groot dit stuk gesteente is. Het is 60 meter groot, plus of min 7 meter. En we weten ook dat het waarschijnlijk met allerlei grote rotsblokken bezaaid is. Nou, deze asteroïde gaat de aarde niet raken, maar er is nog steeds een kleine kans dat hij de maan raakt. De laatste inschatting is dat er een kans is van 3,8% dat deze asteroïde inslaat. En als die inslaat, zou die op de zuidpool van de maan zo ongeveer moeten terechtkomen. En de website Sky and Telescope had daar een aardige analyse van, want ze wilden natuurlijk weten, als die dan inderdaad gaat inslaan, kunnen we dat vanaf aarde zien? Met andere woorden, slaat die dan in aan de kant die naar onze planeet is gericht, zodat we misschien daar met een telescoop naar zouden kunnen kijken. En het blijkt dat het grootste deel van het traject waar die terecht zou kunnen komen inderdaad aan de kant is dat naar de aarde gericht is. Het is wel zo dat een groot deel van dat terrein in het zonlicht ligt, dus we weten niet zeker of dat dan ook echt goed te zien zal zijn voor ons amateurastronomen met een kleinere telescoop. Wat ook een vraag is, de impact moet gaan plaatsvinden in december 2032 en dan zouden er al astronauten moeten rondlopen, ook ergens op de zuidpool van de maan. Weliswaar niet in het gebied waar de asteroïde terecht zou komen, maar de vraag is dan, als die asteroïde inslaat en allerlei materiaal opwerpt, zou dat misschien een gevaar kunnen leveren voor een van de eventuele maanbasis en voor astronauten? Dat weten we ook niet precies. Dat weten we ook nog niet zeker. Dus er zal ongetwijfeld nog onderzoek naar gedaan worden als die kans nog steeds blijft dat die inslag gaat plaatsvinden. Een andere asteroïde die we beter hebben kunnen bekijken de afgelopen tijd is de asteroïde Donald Johanson. En dat is een asteroïde die bezocht is door de Lucy-missie van NASA. De satelliet kwam langs op een afstand van 960 kilometer. En we hebben er dus inmiddels goede foto's van. Nog niet al het materiaal is naar aarde gezonden. Maar we hebben al wat foto's. En het blijkt dat deze asteroïde, het ziet eruit alsof er twee asteroïden tegen elkaar zijn gesmolten. Een zogenaamde contact binary. En we weten inmiddels dus ook hoe groot het ding is. Het is 6 kilometer lang en 3,5 kilometer breed. En meer informatie zal de komende tijd nog komen. Dan naar Jupiter. En Jupiter, daarvan weten we dat het een heel sterk magnetisch veld heeft. Dus je zou denken dat zulke gasreuzen uitstekende bescherming hebben tegen uitbarstingen van de zon. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Uit recente observaties met de Keck-telescoop op Hawaii en met de Juno-missie van NASA die nog altijd ronddraait rond Jupiter, hebben ze ontdekt dat het magnetisch veld een aantal keer per maand zodanig geraakt wordt door die zonnewind, door die uitbarstingen van de zon, dat het magnetisch veld helemaal ingeknepen wordt als een soort stressballetje, zodanig dat de atmosfeer van Jupiter door deze uitbarstingen geraakt wordt. En dat betekent ook nog eens dat de temperatuur, dat Jupiter Jupiters atmosfeer bepaalde hotspots heeft waar de temperatuur behoorlijk oploopt tot 500 graden als die uitbarstingen de atmosfeer van Jupiter raken. En dan nog even over de Juno-missie van NASA. Deze satelliet is al sinds 2016 in een baan rond Jupiter en overleeft nog altijd regelmatig de intense stralingsschorrels van Jupiter. Maar laatst is hij toch twee keer in een zogenaamde safe mode geraakt. Dat is een modus waarin het operating system detecteert dat er iets geks gebeurt in de software. En dan wordt gezegd, oké, dit is van die aard dat we hem even in een veilige modus zetten. En we zorgen dat de antenne in ieder geval op aarde gericht is. We sturen diagnostische gegevens en dan kunnen we later dat probleem oplossen. Dus ja, dat is het gevaar van een missie rond Jupiter. Die enorme stralingsschorrels kunnen je elektronica behoorlijk in de war brengen. Vandaar dat die in een speciaal soort kluis zit. Beschermt zoveel mogelijk tegen die straling, maar het beveiligt toch niet alles. En daardoor kan die soms dit soort problemen krijgen. Dan het weer op Jupiter. Het hagelt enorme ammonia waterballen van de grootte van ongeveer softballen. En dat is een interessant artikel wat ik heb gelezen, waarin wetenschappers helemaal zijn nagegaan waarom bij stormen op Jupiter opeens ammonia verdwijnt en het blijkt dat vriest aan met hagel en die hagelstenen, de grootte dus van softballen, verdwijnen dieper in de atmosfeer. En daarbij vragen ze zich ook af, oké, als het hagelt op Jupiter en je hebt geen oppervlak, waar blijven die hagelstenen dan? En het antwoord is, dieper in de atmosfeer dan verdampen ze weer en verdampt en stijgt die ammonia weer omhoog met de volgende storm, met een zogenaamde updraft, een opwaartse stroom, en dan begint het proces weer opnieuw. Heel erg interessant om te lezen hoe ver ze daarmee zijn gekomen om dat proces te achterhalen. En dan gaan we naar Saturnus en in speciaal de manen van Saturnus. We gaan kijken naar de maan Titan. Titan, daarvan weten we dat er op het oppervlak allerlei organische stoffen liggen. En we weten ook dat er dieper in Titan een oceaan met vloeibaar water is, maar dat ligt wel 480 kilometer dieper. En een recente paper vroeg zich af, kan het organische materiaal bij die oceaan komen? En zo ja, zou dat dan eventueel leven kunnen voeden? En het blijkt, ja, het is natuurlijk een behoorlijk laag ijs die er bovenop ligt, dat daar maar heel weinig organisch materiaal volgens hun berekeningen terecht kan komen in die oceanen. En dus zeggen ze, als er leven is, dan krijgt het maar heel weinig voedingsstoffen van die organische stoffen van de maan bovenop. En er zijn nog meer manen met oceanen onder het oppervlak rond Saturnus. Bijvoorbeeld Enceladus met zijn geizers. En daarvan heeft men gekeken of die geizers water wat uit die geizers komt, of dat afkomstig is van die oceaan onder het oppervlak. En ze hebben nu speciaal gekeken naar de wat bredere geizers, want je hebt een soort geizergordijnen die er uit de spleten van Enceladus komen. En die waren wat moeilijker te simuleren in een computer en wat moeilijker te berekenen, maar inmiddels hebben ze dat voor elkaar gekregen en ze hebben aangegeven dat inderdaad het water uit die geizergordijnen afkomstig is uit de oceaan. Dus als we daar monsters van zouden oppakken, dan zouden we dus rechtstreeks materiaal kunnen opvangen uit die oceanen. Dus dat zou heel interessant zijn. Dan naar Uranus. En de Hubble Space Telescope heeft de afgelopen 20 jaar Uranus regelmatig in de gaten gehouden. Heeft daarvan beelden gemaakt. En dankzij al die opname en al die data hebben we de rotatiesnelheid van Uranus kunnen verbeteren, nauwkeuriger kunnen bepalen. Uit deze metingen blijkt dat de rotatieperiode van Uranus 17 uur, 14 minuten en 52 seconden is. En dat is 28 seconden langer dan de berekening die we hebben gemaakt op basis van gegevens van de Voyager 2 toen die langs Uranus kwam in 1986. Dat hebben ze gedaan aan de hand van aurora's, dus noorderlicht, zuiderlicht, hoewel dat bij Uranus wat weinig steek houdt omdat Uranus op zijn kant hangt en dat soort dingen. Maar door die aurora's goed in de gaten te houden, hebben ze deze verbeterde, nauwkeuriger rotatieperiode kunnen bepalen. ze hebben met de Hubble ook gekeken naar andere zaken. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe de atmosfeer reageert over de vele jaren, want de Hubble heeft meer dan 20 jaar aan opname gemaakt. En je kunt dus zien wat er gebeurt met de seizoenen. En een jaar van Uranus duurt 84 jaar. En dus we hebben ongeveer één seizoen ongeveer nu kunnen waarnemen. En het blijkt dat allereerst de atmosfeer van Uranus bestaat uit waterstof en helium en een klein beetje methaan en water. En dat methaan dat wordt onder invloed van zonlicht afgebroken en daardoor krijg je dat er dan weer later aerosolen ontstaan en nevels. En bijvoorbeeld dat zie je nu de zon bijna rechts boven de Noordpool staat van Uranus en dus ook naar ons gericht is, dan zie je dat die kant lichter wordt door die nevels en aerosolen. In 2030 staat de zon bijna recht boven de Noordpool van Uranus en dan gaan we weer kijken wat de volgende seizoenen gaan brengen. En ook Neptunus heeft aurora's, hoewel die lange tijd moeilijk te vinden waren, maar de James Webb Space Telescope heeft ze in beeld weten te brengen in infrarood. Aurora's bij Neptunus vinden op een andere plek plaats dan bij bijvoorbeeld Aarde, Jupiter en Saturnus. Daar vinden we ze rond de polen, maar omdat het magnetisch veld van Neptunus onder een hoek van 47 graden staat, vind je ze meer rond de evenaar. En we zoeken nog naar mogelijke reden waarom die aurora's niet eerder in beeld zijn gebracht. Een van de oorzaken lijkt te zijn dat de atmosfeer van Neptunus kouder is dan gemeten met de Voyager 2 in 1989. En waarom dat zo is, weten we niet, maar we hopen over de tijd van bijvoorbeeld de zonnecyclus, dat is een periode van 11 jaar, meer metingen te doen en dan meer te weten te komen. Dan kijken we nog even naar kometen. Er was weer een komeet die misschien te zien zou kunnen zijn met het blote oog, maar dan moet je altijd een flinke slag om de arm houden. De komeet C2025F2 Swan, een groene komeet, leek een kandidaat te kunnen zijn daarvoor, maar deze heeft de passage langs de zon niet overleefd. Ja, en er was nog een nieuwtje van een Japans team van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Ze overwegen om een mondsnamenmissie naar een komeet te sturen. Dat zijn ze nu aan het uitwerken of dat een mogelijkheid is. Dit werd geopenbaard tijdens een astronomisch congres in de Woodlands, Texas vorige maand. En het idee is om een komeet te bezoeken die dicht bij de aarde draait, de komeet 289P Blancpain. En daar zouden we dan een monster van gaan nemen. En de Japanners zijn natuurlijk behoorlijk bedreven inmiddels met het nemen van monsters van kleine hemellichamen. Ze hebben natuurlijk monsters van asteroïden meegebracht. Ze gaan volgend jaar een missie sturen naar de manen van Mars om een monster van Phobos naar aarde te brengen. Dus dit ligt zeker binnen hun mogelijkheden. Het is natuurlijk even de vraag of de missie ook helemaal doorgaat. Dit is slechts een studie geweest daarna. En ook China heeft een aantal hele interessante plannen. Dat bleek uit een aantal slides die gelekt zijn van een of andere presentatie. En daaruit blijkt dat China nog altijd van plan is om een missie te gaan sturen naar Jupiter en de maan Callisto. Deze missie gaat Tianwen 4 heten en die zou in 2029 gelanceerd moeten gaan worden. Ze zijn van plan een monster te nemen van de atmosfeer van Venus. Dat heb ik ook al eerder gemeld. Dat staat nog steeds met een datum van 2033. Ik heb daar nog altijd geen details over. In 2038 zijn ze van plan een Mars Research Station te gaan laten landen op Mars. Dat in situ resource utilization zou moeten doen. Dus dat zouden monsters, zouden bodemmaterialen moeten gebruiken voor misschien het maken van water, brandstof of dat soort zaken. Er staat niet bij of dat voor mensen, voor astronauten is, of dat dat voor alleen een experiment is. Dat zou in 2038 zijn. En ze willen dus een missie naar Neptunus sturen. Die staat ook nog steeds op de planning in 2039. En dit zou een nucleair aangedreven missie zijn die moet gaan bestuderen Neptunus, de ringen, de atmosfeer en de maan Triton. En daar heb je natuurlijk een mooie dubbelvangst, want je hebt dan zowel de planeet Neptunus, maar de maan Triton is waarschijnlijk een ingevangen Kuipergoedobject, dus die kun je dan ook gelijk onderzoeken. En kijken we dan verder buiten de baan van Neptunus, dan hebben we nog altijd de Voyager 1 en Voyager 2 die daar actief zijn, die al bijna 50 jaar onderweg zijn en hun energievoorziening wordt steeds een klein beetje minder. Ze hebben een radio-isotoopgenerator. En dat is dat bestaat uit plutonium-238. En dat is een isotoop dat langs maar zeker vervalt. En als dat vervalt, dan levert dat warmte op. En dat kun je omzetten in energie. Maar de energie wordt steeds minder en minder. Elk jaar 4 watt minder. En dus moeten ze ook af en toe een instrument uitzetten, omdat ze de energievoorziening daar niet meer voor hebben. Zo is bij Voyager 1 het kosmische stralingssubsysteem uitgezet. En bij Voyager 2 is onlangs het instrument voor het meten van lage energie geladen deeltjes uitgezet. Wat nog wel actief is voor beide is de magnetometer en het plasmagolfsysteem. En ook ja, helaas zullen langzamerhand de een na de andere van die instrumenten uitgezet gaan worden. Tot in 2030 ze zeker niet meer actief zullen zijn. Ja, dan hebben we nog heel veel nieuws van planeten buiten ons zonnestelsel. Laten we eerst even kijken naar hoe die planeten gevormd worden. Er was een studie van de Universiteit van Leiden naar protoplanetaire schijven. Dat zijn dus stof- en gasschijven rond andere sterren waaruit zonnestelsels gevormd kunnen worden. Het blijkt dat uit een studie van 70 van die stofschijven, dat die veel kleiner zijn dan we verwacht hadden. We hebben natuurlijk rond onze zon een enorm zonnestelsel met grote planeten en alles, maar dat hoeft helemaal niet de norm te zijn, blijkt uit deze studie. De kleinste stofschijf die ze vonden was maar 0,6 astronomische eenheden groot en in straal vanaf de ster. En als je dan even denkt dat onze aarde 1 astronomische eenheid van de zon staat en ons zonnestelsel veel, veel groter is dan dat, dan blijkt dat dus een behoorlijk kleiner te zijn dan we hadden verwacht. En het zou dus kunnen dat uit deze kleine stofschijven ook heel andere planeten ontstaan. Mogelijk is de kans daar groter dat daar superaardes en subneptunes uit ontstaan. En die vinden we dus bij ons zonnestelsel dus niet. En misschien zit daar een aanleiding voor. We zagen ook het resultaat van een planeet die opgeslokt is door zijn ster met de James Webb Space Telescope. Dat hebben we niet live gezien. Maar we hebben wel gezien wat daarna is gebeurd, wat de afloop daarvan is geweest. Want die exoplaneet lijkt zijn eigen ondergang te hebben getekend. Toen die exoplaneet dichter bij zijn ster kwam, toen heeft hij de atmosfeer van die ster omhoog geworpen en is door die gassen afgeremd geweest en in de ster opgeslokt. Dat is wat we met de James Webb Space Telescope hebben gezien. Maar het allergrootste exoplanetennieuws was natuurlijk de vondst van dimethylsulfide op de exoplaneet K2-18b, een stof, of eigenlijk waren er twee stoffen gevonden, dimethylsulfide en dimethyldisulfide. En daarvan werd gezegd, dat zijn biomarkers, dat zijn stoffen die door leven worden geproduceerd en eigenlijk alleen maar door leven geproduceerd lijken te worden. Dus ja, wie weet zou er in die planeet leven kunnen zijn. Maar er zijn direct daarna heel veel kanttekeningen gekomen. En dit kun je gewoon verwachten ook de komende jaren. Iedere keer als we een mogelijk leven hebben ontdekt bij een andere planeet, dan gaan we die discussie krijgen. Ten eerste, ze hebben bepaalde pieken en dalen gevonden in het spectrum met de James Webb Space Telescope. En er zijn best wel mensen die vragen van, is dit echt dimethylsulfide? Is dat echt het piekje daarvan? Want dat is nog helemaal niet gezegd. Ze hebben wat eigen berekeningen daarmee gedaan waar sommige wetenschappers het helemaal niet mee eens zijn. Dan zeggen de onderzoekers, dit is een zogenaamde high seam world, een oceaanwereld. Het is een exoplaneet die veel zwaarder is dan de aarde, maar wel met een hele dichte atmosfeer en daaronder zou een oceaan kunnen zitten. Daar is heel veel discussie over en daar heb ik zo nog een andere paper over die dat aanvecht. En dan is nog de vraag van, is dit ook echt een biomarker? Dus we hebben op meerdere fronten discussie hierover. En als je al dacht dat de discussie over fosfine in de atmosfeer van Venus lang duurde, dit gaat nog lang geen uitgemaakte zaak zijn. Nou, dan over die high seam world. Er is dus een andere paper die een uitgebreide studie heeft gedaan aan een zogenaamde subneptunus, een kandidaat voor zo'n high seam world. En daar hebben ze ook met het James Webb Space Telescope naar gekeken. De planeet heet TOI-270d. Het is dus een subneptunus. Het is behoorlijk heet, 550 graden. Dat is warmer dan op het oppervlak van Venus. Ze hebben heel nauwkeurig gekeken naar de samenstelling van de atmosfeer van hoog tot laag. Ze hebben naar allerlei samenstellingen gekeken van bijvoorbeeld kooldioxide, water en ammonia. En het valt op dat er bijna geen ammonia in de atmosfeer zit. En hun verklaring voor dat er geen ammonia in die atmosfeer zit, is dat deze opgelost is in een oceaan van magma op het oppervlak van deze planeet. Dus niks wateroceaan, magmaoceaan. En je hebt dus best kans dat die andere exoplaneet, K2-18b, waar dimethylsulfide is ontdekt, dat het een vergelijkbare exoplaneet is met dus ook een magmaoceaan. En dus is dat dimethylsulfide, als er al is, misschien door een hele andere oorzaak ontstaan die bij magmaoceanen planeten wel gebruikelijk is. Zo, dat was zo'n beetje al het nieuws over het zonnestelsel en daarbuiten wat ik bij elkaar heb kunnen vinden. Rest mij nog te vertellen dat we op 10 mei bij Volkssterrenwacht Buslo binnenkort een bijeenkomst hebben van onze werkgroep, de werkgroep Maan en Planeten. En als je geïnteresseerd bent, dan zou ik zeggen, kom ik hier langs en dan kun je anderen mijn verhaal over het afgelopen half jaar nog een keer horen. Maar we hebben ook hele interessante sprekers, dat kan ik je nu al vertellen. Dus wie weet, tot dan en tot de volgende keer.